bij een nieuwe uitzending van editie Big Terrorist. Hallo lieve luisterbabes, mijn naam is Marcel Heijman. Vanavond een man te gast die voor mij de belichaming is van het woord verbinden. Hij schreef een boek met de opmerkelijke titel Mijn meester is een homo. Een spraakmakend boek, vooral in de wereld van het onderwijs. Verder is hij de parel van de diamantbuurt en is hij ook gewoon een lieverd. Ja, jullie horen zo wie hij is, maar we beginnen zoals jullie gewend zijn met de eerste muzikale keuze van onze gast en dat is Redbone met Wounded Knee.
We were all wounded at Wounded Knee, you and me. We were all wounded at Wounded Knee, you and me. In the name of manifest destiny, you and me.
En dan op nummer 5, schokkend nieuws. Jawel, schokkend nieuws. En dat is een hetero door homofobes mishandeld. Een Nederlandse man van 29 is in India mishandeld omdat hij betaalde met een regenboogkleurige bankpas van Bunk. Toen hij in een bar met zijn pas betaalde, werd hij door een groep van ongeveer 10 jonge mannen belaagd.
Eerst kreeg hij allerlei homofobe opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd en daarna werd hij echt fysiek belaagd. De Nederlander heeft onder meer ernstige kneuzingen opgelopen in zijn gezicht en hoofd. Hij is opgenomen in het ziekenhuis waar hij een nacht moest blijven ter observatie. Het is onduidelijk of de aanvallers zijn opgepakt.
Op nummer 4.
Vrolijk nieuws.
Pride bij de buren. De Antwerp Pride Parade heeft zaterdag volgens de politie 90.000 bezoekers op de been gebracht. En volgens de organisatie kwamen er zelfs 110.000 mensen af op de parade met meer dan 60 praalwagens en duizenden deelnemers. De Pride Parade, die in het teken van 50 jaar Stonewall rellen stond, is traditioneel het hoogtepunt van het Holeby en Transgender Festival Antwerp Pride. En ook steeds meer Nederlanders vieren Pride bij de buren, vaak vanwege de toch nog gemoedelijke sfeer in Antwerpen vergeleken met Amsterdam.
Op nummer 3.
Het treurig nieuws.
Religieuze leiders die homofobie aanwakkeren. In het Poolse Plock is een demonstratie van LHBT'ers relatief rustig verlopen. Er was een grote politiemacht op de been om de mars door de stad in goede banen te leiden. Eind juli liep de Pride in de Oost-Poolse stad Bialystok uit de hand, toen tegen de demonstranten de stoet aanvielen met vele gewonden tot gevolg. De plaatselijke bisschop had de demonstratie vreemd aan ons land en onze gemeenschap genoemd. Ook de Krakauwse aartsbisschop Marek Jedrzejewski stookte onlangs de gemoederen flink op door organisaties die opkomen voor de belangen van LHBT'ers te vergelijken met de rode plaag van het communisme. Homoseksuelen zijn verantwoordelijk voor 20-40% van gevallen van kindermisbruik en homoseksualiteit is voortijdig sterven. Een homo leeft gemiddeld 42 jaar volgens de gelovigen tegen demonstranten.
Nummer 2.
Hoopvol nieuws.
Buurtgerichte aanpak. De VVD in Den Haag wil dat het stadsbestuur iets tegen de intolerantie in wijken doet. Het pleidooi komt van het gemeenteraadslid Judith Oudshoorn van Ginderen. Het VVD-gemeenteraadslid wil dat het stadsbestuur komt met een speciale aanpak voor de verschillende wijken om het probleem van intolerantie te verhelpen. Elke wijk in Den Haag heeft een eigen karakter en daar moet je samen met welzijnswerkers, maar ook met marktpartijen een aanpak voor bedenken. Ik denk dan een aanpak waar ze ook onze gast van vandaag, die tenslotte ervaringsdeskundige is, over zouden moeten consulteren.
En op het nummer 1.
Liefdevol nieuws.
Ja, we hebben babynieuws. Adoptie-ei wordt uitgebroed door Berlijns homo-pinguinkoppel. Ping en Skipper zijn druk in de weer het ei dat zij hebben geadopteerd uit te broeden. Volgens de staf van de Berlijnse zoo zijn de pinguins voorbeeldige ouders, naar niemand weet of al hun inspanningen resulteert in een jong, aangezien ook niemand zeker weet of het ei wel bevrucht is. Begin september moet duidelijk worden of de twee vaders een jong krijgen. We zullen jullie op de hoogte houden. Nou, lieve mensen, dat was het nieuws voor vandaag. En dat gaan we even verwerken terwijl we ondertussen luisteren naar de tweede muzikale keuze van onze gast. En dat is Roger met Take Me to Church.
My lover's got humor.
That's obvious.
She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.
Kijk nou, daar zit hij hoor. Onze gast, en jullie kunnen hem niet zien, maar ik dus wel. En hij is hier, ik zag het vandaag terwijl ik mij voorbereid op deze uitzending, 4,5 jaar geleden ook geweest. Maar toch, want ik weet wel wie je bent, maar onze luisteraars nog niet. Dus ik ga gewoon dezelfde dubbele vraag stellen die tante Dort toen de tijd ook aan je stelde. En dat is, wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Peter van Baren. Ik ben in 1957 geboren, een van een eenige tweeling in Groningen, in de stad Groningen. En ik ben in 1986 in de Bijlmer komen wonen. En ik werd toen docent in de Zaanstreek.
En ben je nog steeds een Groninger of ben je inmiddels toch wel getransformeerd in een echte Amsterdammer?
Ik denk dat ik tot dezelfde persoon ben getransformeerd als heel veel mensen die naar Nederland en naar Amsterdam komen. Dus dat, je neemt heel veel mee van de Amsterdammers. Ik ben heel trots om hier te wonen. Ik ben elke dag blij. Maar toch, weet je, vooral met mijn accent. Soms als ik heel moe ben, dan krijg ik mijn Gronings accent terug. En dan
verraad je jezelf.
Verraad ik mezelf.
Hé, 4,5 jaar geleden was je hier ook te gast. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een boek dat je al enige tijd ervoor had uitgebracht. Mijn meester is een homo. En je was toen ook heel erg bezig met voorlichting geven op scholen. Hoe staat het met de voorlichting en met het boek? Want er zijn best wel wat ontwikkelingen geweest in die 4,5 jaar op dat gebied. Kun je daar wat over vertellen?
Nou, het boek Mijn meester is homo is uitgekomen in 2004, toen op 15 april. En het was heel bijzonder, want er was meteen heel erg veel aandacht voor. En tot nu toe wordt het boek gebruikt bij de lerarenopleidingen. En dat vind ik al geweldig. En ik merk ook dat het verhaal klopt nog steeds in heel veel gevallen. Vooral de scholen, niet zozeer HAVO of VWO. En dan heb je vaak een heel andere soort leerlingen. Maar je merkt op nog heel veel VMBO-scholen dat leerkrachten nog worstelen met hun seksuele identiteit. En niet altijd medewerking van collega's krijgen of van directie. Omdat, dat merk je ook bij leerlingen. Je krijgt niet altijd een sfeer van veiligheid en dat je beschermd kunt worden, ook op het schoolplein en daarbuiten.
Nee, want dat is eigenlijk wel, tenminste, alles is uiteindelijk goed gekomen. Maar voordat je aan dat boek begon, heb jij zelf natuurlijk als leraar dit gewoon aan hun lijf ondervonden en meegemaakt.
Ja, maar wat ik heel bijzonder vond, altijd van mijn leerlingen, ook al zei de directie, ja, je bent homo, je gaat met moslims werken, je weet hoe moslims zijn, die moeten niks van homo's hebben, dus hou je mond maar dicht. En toen zei ik, ja, maar de leerlingen zijn niet gek. Die gaan ook naar de kantine, praten met andere leerlingen. Uiteindelijk was het zo dat de leerlingen mij in het begin haatten om het feit dat ik mijn mond niet open deed, hè, omdat ik een homo was. Maar toen ik eenmaal mijn armen omhoog stak en zei, jongens, alles wat jullie over mij denken is waar. Zegt ze, ben je boeler? Ben je zemmel? Ik zeg, ja, ik ben een zemmel. En dan gingen ze lachen. En toen konden ze alle vragen stellen. En toen kreeg ik een applaus. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar goed gegaan. En ook de ouders, de islamitische ouders, kwamen ook bij mij en zeiden, je bent goed voor onze jongens. Waarom zouden we dan niet goed voor jou zijn?
Ja, maar op de schoolleiding dacht daar toch gewoon, dacht ik wat anders over, toch?
Ja, ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment had ik een probleem even met een aantal Turkse jongens die mij vaak klem zetten bij de deur. En dat lukte mij niet om dat goed te krijgen. Toen ben ik naar de directie gestapt. Ik weet niet hoe ik die jongens nou moet aanpakken. Want het zijn niet mijn jongens van mijn afdeling. Het is van een andere afdeling. En toen zei de directrice, ja, maar dat moet je maar niet zo profileren. Het is je eigen schuld. Ik zeg, ja, maar ik loop niet in een roze tutu door het gebouw. Ik zeg, de islamitische jongens, die profileren voor mij. Ik zeg, ik hoef het helemaal niet meer te zeggen.
Ja.
Het is een hele kantine praat over mij. En het is omdat mijn leerlingen met heel veel enthousiasme en blijdschap over mij praten.
En uiteindelijk ben je volgens mij toch in een heftige burn-out terechtgekomen.
Ja.
Nou, volgens mij heb je toen die tijd goed besteed. En nadat je dus weer uit het dal geklommen was en je hebt dat boek geschreven, je bent toen voorlichting gaan geven. Is dat iets wat je nog steeds doet?
Ja, kijk, eerst vooral wat heel erg belangrijk was toen mijn boek uitkwam. Toen heeft AT5 daar veel aandacht aan besteed. Toen hebben de Marokkaanse jongens in mijn buurt al, dat is iets, jij mag hier niet wonen. Dus ik had een aantal projecten. Ik was voorlichter bij het COC, wat fantastisch werk is. Alleen ik heb een andere manier van werken. En ik was natuurlijk met de buurt bezig met die Marokkaanse jongens om eens Weet je, het was ook bijna terrorisme. Dat je, waar ik ook kwam, of bij Dirk van den Broek, of bij Albert Heijn, of op straten bij het jongerencentrum, daar waren ze. Dus ik moest ook proberen de scholen te betrekken bij het onderwerp. En de COC doet fantastisch werk. En het is wat ik nu doe, is dat ik geef nu culturele, religieuze en seksuele diversiteit met specialisme islam en homoseksualiteit. Waarbij niet van belang is als ik op scholen kom, vooral waar mijn jongeren uit mijn buurt naartoe gaan. Naar die scholen ga ik.
Okay.
Om ze te bereiken, want dan kan ik een hele klas voor mij bewerken. En dan merk ik gewoon dat door die informatie, vooral ook door religie te betrekken bij het geheel, dat het gesprek gewoon fantastisch gaat. En ik doe eerst een verhaal over de jongeren. Hoe ga je om met je eigen verliefdheid? Hoe ga je om met geheimen? Hoe voelt het voor jezelf? Ik doe een spel, het kennismakingsspel, zodat ze van elkaar heel veel leren en merken dat er heel veel diversiteit is. En pas op het eind, dan gaat het over mijn verhaal en dan valt het kwartje. Weet je, als je voor de klas gaat staan en je zegt: hallo, goedemorgen dames en heren, mijn naam is Peter van Maar, ik ben homoseksueel, ik ben een voorlichter bij het COC en ik ga jullie nu vertellen wat COC is. Kijk, dat is vaak, dan zie ik alweer een klas verstijven en ik heb liever een losse klas die gewoon eerst hun verhaal kan doen.
Je warmt ze gewoon op. En je laat ook gewoon eerst, want dat is natuurlijk wel slim van je. Je laat eerst natuurlijk de jongeren die het aangaat hun eigen kwetsbaarheid een beetje tonen. Waardoor het ook, ja, weet je, dan bereid je het voor en dan kun je daarna ook je eigen kwetsbaarheid gewoon laten zien. Ja, ik kan me die tactiek heel goed voorstellen.
Wat heel gaaf is, weet je, dan hebben we het ook over verliefdheid. En dan ga ik meestal eerst naar de stoerste gozer. En dan zeg ik, je bent gaan staan en ik ben wel eens verliefd geweest. Ben je nog verliefd of was je verliefd? Ik was verliefd op een jongen of een meisje. En dan ik begin te zemmen.
Ja.
Dan zeg ik, nee, dat is de vraag niet. Ik kan niet invullen. Ik kan aan jouw buitenkant niet zien of jij homo of hetero bent. En dan krijg ik de hele klas mee. Dus ik kan die vraag ook naar één keer. En dat moet ik echt even vertellen. Was op een gegeven moment, was op een havenklas. En ik had eerst een jongen gevraagd. En dus het was wel reuring, maar echt een heel leuk gesprek ook. En dan gaan ze vertellen hoe dat ontstond en of ze de controle over hadden. Toen ging ik naar een meisje toe. Toen zei ik van, was je verliefd of ben je verliefd? Nee, ik ben nog steeds heel erg verliefd. Op een jongen of een meisje? Op een meisje. En dan merk ik hoe dat even voor jezelf voelt. Van, okay, wacht even. Zeg ik, mag ik daar nog steeds vragen over stellen? Ja, je mag er nog steeds vragen over stellen. Ik zeg, weet de hele klas dat jij verliefd bent op een meisje? Ja, de hele klas weet het. En dan merk ik, dan is het dus ook een heel mooi gesprek met ook de rest van de leerlingen. En het gaat om dat meisje gewoon ook met veel enthousiasme praat over haar identiteit. Ja, vind ik echt super. En dat krijg je door niet eerst alleen maar over het onderwerp te praten, maar het eerst algemeen te doen. Ga met elkaar praten over allerlei dingen. Soms heb ik in de klas heel lang over mishandeld worden binnen het gezin. Ja, als je klappen krijgt door je vader of je moeder, wat doet het met je? Zorgt het voor gedragsverandering? Dan kan ik daarna dat koppelen aan of je, als je een kind die homoseksueel is gaat slaan, sla je dan die homoseksualiteit eruit. Ik had een keer in een klas, dat op een gegeven moment zeiden de leerlingen ook van, slaan helpt niet om je gedrag te veranderen. Zij op het eind, zegt de gozer, ik heb hele prima ouders. Mijn ouders die echt, als ik homo zou zijn, mijn ouders vinden het echt prima. Maar echt, ik zweer het, als mijn zoon homo is, dan sla ik het eruit. We hebben het net daarvoor over gehad dat dat niet helpt. En dan krijg ik de hele klas mee. Die gaan dan met hem in gesprek over, wat voor gevolg dat het heeft voor
het
kind.
Oh, dat doen zij het werk voor je.
En dan hoef
eigenlijk
ik het niet te doen.
Okay.
Nee, maar dat is natuurlijk het warm maken met het onderwerp.
En kijk, vooroordelen hebben we allemaal. Ook ik. Dus vooroordelen gaan altijd twee kanten op. Nou heb ik, omdat ik je nu echt al jaren volg, heb ik jou ook je steeds meer zien verdiepen in de islam. Maar wat waren nou jouw vooroordelen naar al die jongens toe, waar je later achter kwam van, oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo.
Ja, dat is heel lastig. Kijk, ik had natuurlijk, zij waren 3 jaar lang mijn grote vijand, dat ik elke dag werd uitgescholden. Dus toen ben ik naar de moskee gegaan. En toen zeiden de vaders, ben je moslim? Ik zeg, waarom moet u dat weten? Ik zeg, dat is tussen Allah en mij en niet tussen jullie. Ja, maar waarom kom je hier? Ja, ik zeg, al die jongens die buiten staan, die schelden me al jarenlang uit voor vieze homo. Die gingen naar de jongens toe, hebben in 5 minuten opgelost. We hebben gewoon gezegd, als jullie die man nog 1 keer uitschelden voor vieze homo, steken we jullie in de fik. wat ik bij die jongens heel erg heb gemerkt is, er zit net zoveel diversiteit. Die leren ook onder elkaar een soort groepsgedrag, waarbij vooral gaat om de baas te zijn in de buurt. En nu in samenwerking ook met het jongerenwerk, merk ik dat het hoe de jongens zelf zijn en hun karakter en hoe ze voelen, nu veel meer naar boven komt. Veel meer dan dat ze alleen maar als een Marokkaanse groep functioneerden. En nu is het veel cultureel diverser. Wat ik heel mooi vind, ik geef op vrijdag techniek in één gebouw bij ons in de buurt. En dan merk ik dat daar is al culturele diversiteit. En echt, ik zweer, weet je, op een gegeven moment, want ik ben zo trots. Ja, ik ben echt heel trots op mijn jongens in de wijk en die meiden. Het is echt super. En wat ik heel goed vind, is dat ik organiseer de Geveltuin en Burendag. En ik vraag de jongeren mee te helpen met die dag. De jongeren lijken heel erg van de jongens die niet willen meewerken en een grote bek hebben en hun eigen baasje willen zijn in de buurt. En dan merk ik dat ze meehelpen. En dan soms word ik ook wel gek van ze, hoor. Ze trekken altijd de verkeerde plant uit. Weet je, wordt helemaal gek. Maar uiteindelijk heb ik gevraagd in het Oostalen Theater toen de tijd. Toen zei zo'n spreekmeester, want ze zaten op de tribune en de jongens mochten meedoen in het gesprek. En de jongerenwerkers en bewoners uit de buurt. Maar wat doet die Geveltuin de Burendag nou voor jou? Het is echt een jongen die op de speciale school zit, hè? Die zegt, meneer, voor ons is dat de enige dag dat mensen goed over ons praten. Dat ze de raam open doen. Zeggen, jongens, wat doen jullie goed werk? En willen jullie cola? Willen jullie chips? En jongens, we zijn heel blij met jullie. Meneer, echt, wallah, het is de enige dag. En dan denk ik, dat had ik niet van tevoren kunnen bedenken, dat dat naar boven komt. En dan, dan mag volgens de wet niet, maar dan kan ik ze wel zoenen.
Weet je? Ai, ja. Ai, ai. Even kijken waar we zitten, want ik ben helemaal flabbergasted weer van je verhaal. Dat effect heb je elke keer op mij als jij hier bent. Heb jij je nou bewust zo in de islam verdiept omdat je dat contact wilde leggen? Of was je sowieso al geïnteresseerd in de islam of misschien wel in meerdere religies? Was dat sowieso altijd al een onderwerp van jouw interesse? Of was dat gewoon omdat je ook een stevig weerwoord wilde kunnen geven?
Ik ben religieus. Ik kom uit een Rooms-Katholiek gezin. Strenger op Rooms-Katholiek gezin. En dus ik ben met een godsbesef opgegroeid. Ik ben eruit gestapt toen ik 18 was van, nou, als ze mij niet moet als homo, waarom zou ik nog zingen in de kerk? Waarom zou ik nog preken houden in de kerk? Wat doe ik daar? Dus toen kwam ik in contact met islamitische leerlingen op mijn school. En die zeiden steeds, meester, wij mogen dit niet lezen, want het is haram. Dat mogen wij niet lezen. En toen dacht ik, ik kan zo geen les geven. Dus ze hebben de Koran gekocht om eens van weerwoord te dienen. Uiteindelijk, ik hoef het maar, want heel veel is gelijk aan de Bijbel. Dat geeft heel veel kracht, omdat je met elkaar in gesprek gaat. Uiteindelijk, toen ik problemen kreeg met de jongeren bij mij in de buurt, dacht ik, hoe kan ik die jongens bereiken? En dat is op die plek. En uiteindelijk vind ik, tijdens de feestdagen, bijvoorbeeld Ramadan, laten we zeggen, ik heb een eetprobleem. Dus voor mij, als ik niet hoef te eten, dan vind ik zo'n feest van niet eten, vind ik echt geweldig. Toen heb ik heel lang gewoon Ramadan gedaan, maar niet gekoppeld aan een moskee. Maar wel op de suikerfeest ging ik dan naar de moskee om het te vieren. Uiteindelijk, afgelopen 3 jaar, heb ik dus meegedaan aan 's avonds, dus tijdens de Ramadan naar de moskee gaan en dan door de wijk lopen. Religie, zonder dat ik moslim ben, religie koppel ik naar mijn gevoel en mijn identiteit en de identiteit van de jongeren. Dan liep ik door de wijk, dan ging ik met een groepje jongens praten en dat ging altijd over homoseksualiteit. Maar echt, ik zweer het was, ja, dat is dan de kracht. En dan zeggen ze ook wel van, ga je moslim worden? Ik zeg, maar waarom ga ik bij een organisatie die qua basis homo's haat? Ik zeg maar, ik hou van Allah, ik hou van God. Dus ik wil wel samen met jullie daar kunnen zijn tijdens de Ramadan. En dan ben ik ook klaar. Ik heb dit jaar nu een schaap gekocht.
Ik heb het gezien, Peter. Traditioneel geslacht en gewoon, ja, niet Peter zelf hoor, toch?
Nee. Vorig jaar was het anders, want dan was ik in Marokko, dat slacht je zelf. Ja. Maar hier, dat een slager dan zegt, er is nog nooit een Peter geweest die een schaap heeft gekocht. Gaat niet om dat het zo allemaal zo belangrijk is. Het gaat erom, zonder moslim te worden, maar wel veel weten van de cultuur en de religie, wat het doet met mensen als je dingen ook gaat doen en verdelen. En dan, ja, maar dat moet je zien in de buurt. Weet je, als ik dan Ja, maar dat is bijna niet uit te leggen. Er zijn homo's die zeggen, je gaat om met de vijand en je doet... En dan denk ik, stop daarmee. Want we hebben door deze samenwerking hebben we met elkaar echt een mooie wijk. En het gaat erom niet om te slijmen met de culturen. Want ik ga net met de Joden, met de Surinamers, Antillianen, met de Christenen, met iedereen hebben we in de buurt contact. Maar even de probleem aanpakken van de jongeren die in de moskee komen. En die kan ik beter in de moskee aanpakken dan alleen op straat. En dat is de kracht. En als ik dan een schaap moet kopen en dat mensen dan zeggen, Peter, ik krijg kippenvel, dan zeg ik, goed zo. Zeg maar, we gaan samen die wijk maken en dat is belangrijk.
Oh, Peter, ik hou van je. En we moeten eventjes dit laten bezinken. En dat gaan we gewoon weer even doen. Terwijl we luisteren naar Imagine Dragons met Thunder.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.
Thunder.
While I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Lightning and the thunder.
Hoor. Ja, eigenlijk hebben ze me op pensioen gestuurd. Maar kijk, deze man was hier 4,5 jaar geleden ook. En ik wilde gewoon een reprise van mijn poëtische bijdrage. Dus ik zou zeggen, meneer Peter van Maren, gaat u er even lekker voor zitten. Dan herhaal ik hem gewoon nog een keer. Daar komt hij hoor. Hoe een burn-out een leven kan verdiepen en inhoud kan geven. Eenmaal doorworsteld richting heeft gegeven aan een leven. Door benepen angst van zogenaamde schoolleiders mocht hij niet meer zijn wie hij is. Als homo raakte hij verward en bedrukt, maar ook overtuigd van: met mij is niets mis. Overtuigd van de integriteit van zijn eigen persoon en zijn, pakte hij de pen en begon te schrijven. Een boek met inhoud dat als doel had ogen te openen en te beklijven. Oh, ik ga eventjes deze opnieuw lezen, want zo rijmt hij niet zo mooi. Overtuigd van de integriteit van zijn eigen persoon en zijn, pakte hij de pen en begon te schrijven. Een boek met inhoud dat als doel had ogen te openen en te beklijven. Mijn meester is een homo, is inmiddels een standaard werk en Peter uit de as herrezen. Ook als voorlichter over diversiteit ging hij aan de slag, gesterkt door zijn innerlijke kracht. Hij had niets meer te vrezen. Ook in zijn eigen buurt zet hij zich in om verbindingen te leggen en begrip tussen mensen te kweken. Een rots in de branding, een voorbeeld voor velen, is door het respect dat hem toekomt gebleken. Peter van Maren, onthoud die naam en laat u door zijn zijn inspireren. Hebben wij ook gedaan. En daarom is hij hier, zodat wij hem met deze bijdrage kunnen eren. Je bent een parel, of beter gezegd voor onze gemeenschap een diamant. Ik zou je willen kussen, maar als dominee houd ik het bij een hand. Nou, Peter, ik blijf je volgen. Kom je nogmaals, dan kom ik natuurlijk ook weer gezellig. Want ik vind het altijd fijn om in jouw nabijheid te zijn. Nou, lieve mensen, dag. Oh, kijk, een nieuwe technicus. Hallo, ik ben Fuck It. Oh, Twan, ja, ik herken je weer. Dag Jan-Willem, het was gezellig. Dag Marcel, dag Peter. Tot de volgende keer. Dag.
Well, we know.
Pukans. Wilt u tegen een zeer schappelijk prijsje uw boodschap bij ons kwijt? Neem dan via Facebook contact met ons op. Nou, we zijn weer terug, lieve luisterbeefs, met onze charmante gast Peter Vermaren. Mijn meester is een homo. En de parel van de diamantbuurt. Heb jij ook wel eens het gevoel gehad dat je on a road to nowhere was?
Ik heb wel eens dat ik op school was en ik dacht, waar gaan we uiteindelijk naartoe met veel leerkrachten? En dat vond ik echt de road to nowhere, omdat het gaat dan om lesgeven en geen enkel idee over hoe de jongeren in elkaar zitten, wat ze beleven. Het was echt lesgeven en dan daarna ga je weer terug naar de docentenruimte en heel veel toch klagen over het gedrag van de jongeren.
En maar geen contact met ze maken.
Nee, en ik heb toch altijd geleerd dat waar de toekomst is toch altijd de jongeren. En weet je, dat merk ik ook als ik op de scholen kom. En ik kom liefst op de scholen elke keer weer. Dat je zichtbaar bent elke keer weer op één school. En ik merk dat daarmee het contact ook verbetert. En de jongeren steeds vragen kunnen stellen. En dat is de toekomst. En dat merk ik ook met mijn buurt. De jongeren zijn de toekomst. En als je nu dat niet aanpakt, dan verlies je ze.
Maar toch heb ik ook weer opgemerkt, want jij bent toch een man van de verbinding. En ja, dat is dan toch op verschillende terreinen. Je hebt het nu over de toekomst, maar jij hebt ook weer een project. Ik weet niet of dat nou jouw eigen initiatief is of dat je dat hebt opgepakt. Maar waarbij je de toekomst weer probeert te verbinden met het verleden. Jong en oud, daar ben ik zelf twee keer voor uitgenodigd. Dat vond ik echt hele prettige gesprekken. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ben je daartoe gekomen? Want je hebt het eigenlijk best al druk genoeg, denk ik. Maar ook dit project heb je weer vol ingestort.
Ja, ik doe onder andere de oliebolactie. Dat doe ik ook voor de ouderen. En dat laat ik ook de jongeren en mensen uit de buurt oliebollen brengen. Dus met oud en nieuw. Toen heb ik vernomen dat omstreeks de bevrijdingsdag en de dodenherdenking, dat ouderen door leerlingen van scholen werden gevraagd over de oorlog. En toen waren wel eens ouderen, zeiden, Peter, ik heb het helemaal gehad om steeds maar weer over die oorlog te praten. Toen dacht ik, hoe kan ik nou iets nieuws bedenken? Toen dacht ik, jong moet oud. En dan ga ik op basisscholen in de buurt, ga ik in gesprek met groep 7, groep 8. En als het hele leuke klassen zijn, dan laat ik deze klassen in gesprek gaan met ouderen van een zorgcentrum in de buurt. Dat was in dit geval de Oude Rij, maar ook in het Amstelhuis. Wat ik echt heel geweldig vond, is dat wat zij niet weten, is dat aan elke tafel zit een LHBTQI plus persoon. En dat is nog wel heel lastig om die te krijgen. Want je hebt ook een roze stadsdorp, die konden geen mensen leveren. Het COC was ook heel lastig om mensen te leveren. En ik heb het uit mijn eigen netwerk moeten doen om toch elke keer een persoon aan die tafel te krijgen.
En dat is je tot nu toe gelukt.
Ja, twee keer ben je ook geweest. En dat zijn LHBTQI mensen. Maar ze weten niet, die andere mensen weten niet dat dat ook een achterliggend onderwerp is. Want als je zegt, we gaan een roze bingo organiseren, dan krijg je toch roze mensen en mensen die al roze positief zijn. Ik wil aan die tafels dat mensen komen over het onderwerp bijvoorbeeld spelletjes of gender issues. Man-vrouw zijn, weet je, dat soort zaken.
Verliefdheid.
Van vroeger, verliefdheid. Ja. Over vroeger en nu. Maar dan vind ik heel leuk dat als dan een LHBTQI persoon ook zijn haar of gender non-identified person verhaal vertelt, dan merk je dat dat, ook al hebben al die jongeren met mij een gesprek gehad, dat dat enorme impact heeft. Ja, weet je, maar dat heb je zelf meegemaakt.
Ik heb het meegemaakt en ik vond het, kijk, sowieso, ik ben wat dat betreft altijd echt een eitje. Ik heb altijd een neiging om gelijk in huilen uit te barsten als ik allerlei mooie emoties. Maar wat mij gewoon echt zo, wat het voor mij zo bijzonder maakte, was dat ik dan gewoon kinderen met een hele andere culturele achtergrond gewoon met een vrouwtje van 85 zie praten over inderdaad bijvoorbeeld zo'n eerste verliefdheid. Hoe dat dan was in die tijd dat die dame jong was. En ja, ook de belangstelling en de interesse die er op zo'n moment voor elkaar is en de nieuwsgierigheid. Ja, je mag mij blijven uitnodigen, Peter.
Ja, dank je. En als luisteraars interesse hebben om hieraan deel te nemen, want ik moet heel erg mijn best doen om die tafels voor elkaar te krijgen. En wat ik heel erg mooi vind, is de ouderen die dan weer zeggen van, ik heb nog nooit gedacht dat jongeren, waar zo slecht over geschreven wordt in de kranten, dat die zo geïnteresseerd zijn en zulke leuke gesprekken voeren. En dan vind ik ook een applaus voor deze jongeren ook, want ze praten ook met heel hun hart. En dat komt omdat ik kom in die klasse, ik zorg voor een goede voorbereiding. Er zijn allemaal mensen uit de buurt, dus ze komen ook elkaar weer tegen bij Dick van den Broek of bij de Albert Heijn. En dat vind ik juist het krachtige van dat jong ontmoet oud. Het gaat niet alleen aan die tafels, dat ze in het dagelijks leven ook elkaar ook weer tegenkomen. Ja,
dus het werkt ook gewoon door.
Ja, werkt gewoon door. Ja, dat is. Ja, maar dat vind ik net als met de oliebollenactie ook. Weet je, ik raak gewoon ontroerd van wat hele kleine dingen, wat heel weinig kost, wat gewoon enorme impact heeft op de mensen.
En als we nou eerlijk zijn, eigenlijk kun je gewoon heel veel impact maken met dingen die gratis zijn. Geef eens iemand een compliment, ja, onverwachts, weet je wel. Ja. Dan zie je gewoon helemaal mensen helemaal een soort van verrast. En heel veel mensen, dat merk ik ook altijd, die kunnen daar ook helemaal niet zo goed mee omgaan. Weet je, op het moment dat je iemand een onverwachts compliment geeft, ik merk dan, en dat deed ik vroeger zelf ook altijd, hè, als mensen dan zeiden van, oh, je ziet er leuk uit of zo, dat je dan altijd van, ja, maar dat heb ik in de uitverkoop gekocht. Of weet je, dat je dan ook nog in plaats van gewoon te ontvangen. En dit soort contacten waarin mensen elkaar, maar dan ook op niveau spreken, hè, dus niet zo van, hallo, nee, maar ook echt even de diepte ingaan en dan weer verder gaan. Ja, dat verdiept ook op het moment dat je elkaar dan tegenkomt bij de Dirk. Hoef je natuurlijk niet echt uitgebreide gesprekken te voeren, maar je weet ineens wie die persoon is. En dat is mooi.
Ja, dat betekent ook een stuk veiligheid waar je ook bent. Het is vooral de eigen buurt. En je had het over complimenten. Weet je, dat vind ik heel mooi dat je ook als man, maar misschien scheelt dat ik een baard heb. Maar een tijd geleden was ik bij de Wii en ik draaide me om en er stond een gozer achter mij. Toen dacht ik, oh, man, wat heb jij prachtige ogen. Van wie heb je die? Toen kwam net zijn zus aan, die was bezig met kleren verplaatsen en zo. En toen kwam ze aan, ja, zegt ze, we zijn tweelingen, maar hij krijgt altijd complimenten over zijn ogen. En dat vind ik heel mooi, dat als het uit je hart komt, dat je nooit het idee dat het feit dat het homo lijkt. Dus het gaat erom, je geeft een compliment, ja, omdat je super enthousiast bent. En dat kan ik tegen meiden doen, tegen vrouwen, tegen mannen. En dat vind ik ook wel bij mannen, sinds mijn baard. Dat vind ik wel heel mooi als je, dan loop ik naar een man toe en dan de vrouw bij moslimmen, dat vind ik echt prachtig. En dan zeg ik, ik wou toch even zeggen, wat heb jij een prachtige baard. En dan zie je dat ze glunderen en dan zegt ze, ja, jij ook. Maar het gaat erom, er is geen vijandigheid. Je maakt een compliment. Ja. En daarna loop je weer weg, weet je. En meer hoef je niet te doen. En het heeft niets gekost. En je hoeft niet met iemand naar bed, hè, wat sommige mensen denken dat je gaat slijmen, omdat je iets met ze wilt. Nee, je geeft een compliment, omdat je dat uit je hart gewoon echt zo voelt.
Horen jullie dat, luisteraars? Ja, dat was even schrikken, hè. Dat is mijn enthousiasme. Zeg, Peter, jij had nog een nummer voor ons meegenomen. En willen we die nog beluisteren, dan moeten we die er nu echt in gaan smijten, want we lopen al een beetje naar het einde toe. En dat was Crash Test Dummies met God Shuffled His Feet.
After 7 days, he was quite tired. So God said, let there be a day just for picnics with wine and bread. He gathered up some people he had made, created blankets and laid back in the shade. The people sipped their wine and what with God. Waiting up in heaven with your wife.
als verkeerde nummer uitgekozen. Maar dat maakt helemaal niets uit, hoor. Want dan hebben we nu dus mooi tijd om nog eventjes het e-mailadres van Peter door te geven. Dat is namelijk Peter van Maren met dubbel A @gmail.com. En dat e-mailadres kun je gebruiken als je nou denkt van, ik wil daar wel eens bij zijn bij zo'n leuke ontmoeting tussen jong en oud. En dan kan je, ik kan je verzekeren, het is altijd goed geregeld. Dus er is genoeg, er zijn genoeg versnaperingen en softdrinks aanwezig. En altijd een heel leuk gevarieerd gezelschap. Dus heb je nou interesse en wil je meedoen, dan kun je Peter even een berichtje sturen via petervermaren@gmail.com. Jongens, ik heb nog één uittip voor jullie. Dat is zondag in Zwolle, 1 september. Als je nou transgender bent of je hebt belangstelling voor transgenders en je wil meer weten over transgender mensen, dan kun je dus zondag 1 september naar het Transgender Rendezvous. En het is een bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over transgenders. Dus er worden ervaringen uitgewisseld, er zijn workshops en Society Queen Luna Maas en het reality koppel Louisa en Rowan zijn te gast om hun verhaal te vertellen. En verder is een optreden van Caden. Het Transgender Rendezvous wordt georganiseerd door Club T in samenwerking met COC Zwolle en is onderdeel van Zwolle Pride. En als je je nou afvraagt waar het is. Het is in de Statenzaal aan de Dieserstraat 80 in Zwolle. Het begint om 1 uur. Zeg, lieve Peet, ik hoop dat we niet weer een pauze van 4,5 jaar nemen, maar dat je misschien over een jaartje of twee jaartjes eventjes komt berichten over hoe het dan met je gaat en waar je dan allemaal mee bezig bent.
Heel graag, heel graag.
Ik wil je wederom bedanken voor je inspirerende aanwezigheid. Ik wil ook mijn technici bedanken, Twan May en Jan-Willem Helmers. En dan gaan we nu naar het laatste nummer luisteren. En dat had Peter eigenlijk 4,5 jaar geleden al besteld. En dan komt hij gewoon nog een keer. Peter, hartelijk bedankt. Tot ziens.
Graag gedaan.
En hier is John Cale met Halleluja.
Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Let me know.
Zo, lieve luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.